Ja, terwijl je net dat stuk voorlas uit 1 Thessalonicenzen, deed het me ook weer denken aan het woord wat er gebruikt wordt. Daar staat, we worden opgenomen en we gaan hem in de lucht tegemoet. En het woord opnemen komt van het Griekse woord harpazo. En dat betekent in de basis gretig tot zich nemen. Dus Jezus wil ons gaat ons gretig tot zich nemen. Daar spreekt dus ook een enorm verlangen uit van Jezus Christus om... om zijn gemeente weer tot zich te roepen. En uiteindelijk, hij verlangt er ook zo naar om samen met ons straks voor eeuwig met elkaar te kunnen zijn. En als je dat dan inderdaad afzegt tegen wat we vandaag hier zien, een rechtvaardig leven. Een rechtvaardig leven in een tijd waarin we eigenlijk als gelovigen in een wereld leven waarvan de wereld zegt, nou, wat is dat nog, dat christen zijn? En wat is het... Wat betekent het nog om volgeling van Jezus te zijn? De wereld wordt in toenemende mate, merk ik, steeds meer intolerant naar het feit dat we de Bijbel als standaard hebben in ons leven. En in vele delen van de wereld word je als vijand beschouwd, omdat je opkomt voor je geloof en omdat je opkomt voor het feit dat God je vader wil zijn. En hoe houd je dan letterlijk in vredesnaam stand in deze wereld? En gelukkig hebben we die Bijbel, hebben we het woord van God die ons houvast geeft in zaken als dit en hoe we daarmee om moeten gaan. Want, weet je, we kunnen het er wel over eens zijn, denk ik, dat we leven in een tijd dat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat je christen bent. Ik denk, als je 150 jaar geleden ging, eigenlijk voordat Darwin zijn hele gif uitspuwde over deze wereld, was het vanzelfsprekend dat er een God was. En was het normaal? En hoorde je daarbij op de een of andere manier? En natuurlijk zijn er altijd mensen geweest die zich daar tegen hebben afgezet. Maar de maatschappij is anders geworden. Er is een achteruitgang gaande, vandaag de dag, zoals we eigenlijk nog niet eerder gezien hebben. En weet je, het is ook niet vast te pinnen op 1 of 2 gebeurtenissen. Het is een heel langzaam sluipend proces van de afgelopen decennia, waardoor er een bepaalde afbrokkeling van normen en waarden heeft plaatsgevonden van het christelijk geloof. En met name door de tv-programma's, de media, in de wetenschap, in de boeken, het christen zijn, het gedachtegoed van de Bijbel wordt vermengd met allerlei andere zaken. En die aftakeling is uiteindelijk overal gaande. En ook als je kijkt naar Jezus en het geloof, het wordt soms op schandalige manier op de hak genomen, met respectloze humor. En die strijd is er altijd geweest, maar in mijn beleving is die op het ogenblik heftiger dan dat die ooit geweest is. En het lijkt haast wel een soort geregisseerde benadering om het christelijke geloof uit te sluiten van de maatschappij waarin we zitten. En misschien in Nederland merken we daar nog het minste van, denk ik ook wel eens. Maar als ik kijk naar een groot land als Amerika, waar toch op dit moment toch ook heel veel gaande is, wat toch altijd het christelijke bolwerk was van de westerse wereld, daar zie je die afbrokkeling heel snel plaatsvinden. En het gaat ook steeds meer om ons heen. En ik gaf voor de zomervakantie gaf ik in Veenendaal een aantal bijbelstudies uit Efeze 6. En dat gaat over de wapenrusting. Ik heb hier ook wel eens gesproken over de wapenrusting, over de gordel van de waarheid, voor degenen die er waren. En ik heb, weet je, dat gedachte en het gevoel, dat laat me niet meer los, dat het belangrijker is dan ooit om die wapenrusting te dragen. Om daarmee bezig te zijn. En, weet je, een volgeling van Jezus die onvoldoende voorbereid is, onvoldoende bewust van die strijd, die Efeze noemt de strijd tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Weet je, die gelovigen komen steeds vaker geschonden uit de strijd. En de gevolgen? Nou, weet je, er ontstaat dan langzaam twijfel over wat is nou waar en wat is nou niet waar. Zaken die in de Bijbel toch echt als expliciete, dus heel duidelijk aanwijsbare zonden worden genoemd, die worden allang niet meer letterlijk geïnterpreteerd. En men krijgt steeds meer, ook als christen, een steeds meer wereldse kijk op allerlei belangrijke zaken als huwelijk, gezin, seksuele omgang en noem maar op. En de vraag die je als allereerste moet stellen voor jezelf, als je leest over de Bijbel, over deze strijd, is: interesseert me die strijd überhaupt nog? Interesseert me die strijd eigenlijk nog wel? En dan tweede, Als die me interesseert, ben ik er dan wel klaar voor om die strijd aan te gaan. En we bereiden ons volgens de Bijbel voor door de hele wapenrusting van God aan te trekken. Er is een strijd gaande en we moeten voorbereid zijn door die hele wapenrusting aan te trekken. En het eerste onderdeel, hè, wat ik in een paar weken geleden, misschien een paar maanden geleden, ik weet het niet meer precies, is die wapenrusting is de gordel van de waarheid. En deze gordel van de waarheid vertegenwoordigt niet alleen de waarheid van Gods woord, maar vooral de oprechtheid en waarheidsgetrouwe houding van ons als christen. Zijn wij bereid om de waarheid die buiten ons zit te zoeken, te omarmen en te zeggen, daar sta ik voor. En wordt onze houding en oprechtheid zichtbaar ook voor anderen? En zijn we dan ook bereid om te strijden en te staan voor waar de Bijbel voor staat? Ik las laatst een tijd terug alweer een verslag van een anoniem onderzoek dat iemand had uitgevoerd onder christenen, waarom men in het algemeen zo weinig getuigde van hun geloof in deze dagen. En de onderzoeker, die overigens zelf ook een christen was, verwachtte dat de drie antwoorden er ongeveer zo uit zouden zien. Ik getuig niet omdat ik bang ben, als eerste. Ik ben onvoldoende toegerust en het is me niet geleerd hoe ik dat moet doen. Of ik ken geen mensen die niet geloven en ik weet niet hoe ik ermee in contact moet komen. Hij dacht van, nou, dat gaat het ongeveer worden, denk ik. En als ik eerlijk ben, dan denk ik, ja, dat zijn hele goede redenen waarom mensen niet getuigen van hun geloof. Maar tot zijn grote verbazing waren geen van deze antwoorden in de top 5 terug te vinden. Maar het antwoord dat met overweldigende meerderheid gegeven was tijdens dit onderzoek, was dit. Ik getuig niet vanwege het leven dat ik leid. Oftewel, ik geloof, maar het is niet zichtbaar om mij heen. Het is niet zichtbaar voor anderen dat ik geloof. Ik getuig niet vanwege het feit dat ik leef. Vanwege het leven dat ik leef, sorry. En wat de mensen die meededen aan het anonieme onderzoek zeiden, is uiteindelijk precies de reden waarom het zo belangrijk is om die wapenrusting aan te trekken. En met name het borstharnas van gerechtigheid. Dan ga ik even deze aanzetten. En kijken of die wil schakelen. Even kijken. Hij moet altijd even wakker worden, hè, deze. Hij is aan het zoeken. Ja, daar is hij. Helemaal goed. Efeze 6, vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van gerechtigheid. Het borstharnas is een gedeelte van de wapenrusting dat het uiteindelijk dit gedeelte beschermt, van de nek zeg maar tot de heupen. En het bestond, hè, zoals je het daar ook kan zien, uit twee delen. Een deel wat de voorkant beschermde en een gedeelte ook wat de achterkant beschermde. En als je als soldaat of strijder in de tijd dat dit voorbeeld werd gecreëerd, het strijdtoneel op zou gaan, zonder dit harnas, ja, dan werd je natuurlijk onmiddellijk aan allerlei gevaar blootgesteld. Hè. Een pijl recht door het hart zou het leven van de soldaat onmiddellijk beëindigen. En als wij gevraagd worden om het borstharnas van gerechtigheid aan te trekken, dan doen we dat, dan lopen we natuurlijk niet allemaal zo rond, hè, met allemaal zo'n harnas uit de Romeinse tijd, maar dan is dat natuurlijk symbolisch en geestelijk bedoeld. En het op de symbolische manier aantrekken van de borstharnas van gerechtigheid heeft betrekking op 4 zaken. En die wil ik vanochtend even aanstippen. 4 zaken. Allereerst, het borstharnas symboliseert de gerechtigheid van Jezus Christus zelf. De Bijbel leert ons dat zodra we ons overgeven aan Jezus, en zodra we zijn volgelingen worden, dat we dan direct zijn gerechtigheid ontvangen. We ontvangen direct zijn rechtvaardigheid. En Paulus schrijft er ook over in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe. In hoofdstuk 1, vers 30. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Wat betekent dit is dit? Luister goed. Toen Jezus naar deze wereld kwam, als perfecte zoon van God, werd hij aan het kruis geslagen en stierf hij in onze plaats. Ja, klopt dat? Dat is wat er gebeurde. En toen hij daar aan het kruis hing, gebeurden er uiteindelijk twee belangrijke zaken. Twee zaken die uiteindelijk de grootste verandering hebben gebracht in de mensheid, in de geschiedenis van de mensheid. Toen Jezus aan het kruis hing, werd hij voor ons tot zonde. Al onze zonden, al onze ongerechtigheden, die werden op de Heere Jezus gehangen, geplaatst, al onze zonden. En hij betaalde ervoor met zijn leven. Dat is wat er gebeurde. Maar hij nam niet alleen onze straf op zich, maar hij gaf ons ook zijn gerechtigheid op dat moment. En wij worden rechtvaardig verklaard in zijn naam. Want onze positie als christen is dat we rechtvaardig zijn voor God. Ik ga straks een aantal bijbelteksten laten zien waaruit dat blijkt. Op het moment dat je je leven overgeeft aan Jezus, dan worden al je zonden worden op Jezus geplaatst en die worden vergeven. En je krijgt een nieuwe positie ten opzichte van God. Waar je nog eerst onrechtvaardig was voor God, je was dood voor God, daarom word je levend voor God en word je rechtvaardig verklaard. Dat is je nieuwe positie ten opzichte van God. En dat is natuurlijk de beste overeenkomst die je kan maken met God. Weet je, dat is de beste die ik me kan voorstellen. God die zegt van, joh, geef al je zonden, al je ongerechtigheden, al je smerigheid, vuiligheid, troep, geef ze aan mij. En ik leg ze op mijn zoon en ik beschouw je voortaan, wat er daarna ook met je gebeurt, voor eens en voor altijd een rechtvaardig, eerlijk en rein mens. En voor altijd, voor eeuwig ben je mijn geliefde kind. Dat is wat God zegt. Dat is wat ik je aanbied. Dat is het cadeau wat ik je wil geven. En als ik dat dan hoor, denk ik, wauw, waarom doen zo weinig mensen dat? Het is omdat je het weet. Hè? Het is van, ik zeg altijd, ik heb wel eens van die gesprekken, ja, hoe is dat dan om christen te zijn? Nou, probeer je het uit te leggen. En uiteindelijk is dat grote voorbeeld van, als je als vader in het water ligt van in het zwembad en je kind staat aan dat rand en, papa, ik heb nog nooit gezwommen, hoe is dat om in dat zwembad te springen? Hoe is dat water? Nou, het is heerlijk, je kan erin zwemmen en je kan er lekker onder water, je kunt bubbeltjes blazen en het is heerlijk. Ja, maar hoe is het dan? Ik zeg, lieve schat, er is maar één manier en dat is in dat water te springen. Doen. En dat geldt hier uiteindelijk ook. Een betere deal is er dus niet. En ik denk wel eens dat de drie belangrijkste woorden in de Bijbel zijn in de plaats van. Want deze drie woorden geven weer wat Jezus voor jou en mij gedaan heeft. In plaats van dat jij de zonde moet ondergaan, de straf voor de zonde moet ondergaan, heeft Jezus dat in jouw plaats gedaan. 2 Korinthe 5, vers 21 zegt, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Weet je, en het is ook niet ongebruikelijk dat er geleerd wordt wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat het beperkt wordt tot zijn sterven aan het kruis. En deels klopt het ook, want Jezus is voor ons gestorven aan het kruis. En de kern van het evangelie is dat Jezus voor ons geleden heeft en voor onze overtredingen aan het kruis gestorven is. En er zou geen redding zijn als Jezus niet voor ons gestorven is. En dan zou hij de straf namelijk voor onze zonde nooit op zich hebben kunnen nemen. Ja, volgen jullie dat? En dat is slechts de helft van de zaak. Want de andere helft is het feit dat hij ons zijn gerechtigheid geeft. Hij geeft ons zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid geeft hij. Als wij voor God staan, dan zijn wij, leert de Bijbel, gekleed in zijn gerechtigheid. Wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En dat kan alleen maar omdat Jezus een rein leven zonder zonde leefde toen hij op aarde was. Daarom kon hij ons zijn gerechtigheid geven. En daarom kon Paulus deze woorden opschrijven in Filippenzen 3 vers 9. En ik in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. En je ziet dat overigens de woorden gerechtigheid en rechtvaardigheid, zijn natuurlijk hele moeilijke woorden op zich, maar die zijn in het Grieks hebben die hetzelfde woord. Dus het wordt in onze vertalingen door elkaar heen gebruikt. Maar het is hetzelfde woord. En het komt er dus kort gezegd hierop neer, mensen, jullie zonden zijn vergeven en je hebt de rechtvaardigheid van Christus ontvangen. Het bestaat dus uit twee aspecten. Op het moment dat je tot geloof komt, zijn niet alleen je zonden vergeven, maar je ontvangt ook de rechtvaardigheid van Jezus. En we moeten begrijpen dat onze rechtvaardiging voor ons tot stand is gekomen doordat Jezus 33 jaar van zijn leven op aarde heeft doorgebracht, onder de wet heeft geleefd die toen hanteerde. Niemand kon de wet houden, niemand, staat er in de Bijbel, behalve Jezus Christus. Hem is het gelukt om de wet te houden die God had gegeven. Hij heeft niet eenmaal gezondigd in die 33 jaar dat hij op aarde leefde. Jij bent 28 geworden, hij werd 33. Dus nog 5 jaar te gaan. Ja? En dan ben je net zo oud als dat Jezus is geworden. En dan, als jij terugkijkt op je leven, nou, dan denk je, er zijn best wel wat dingen misgegaan in mijn leven. En iedereen heeft dat. Als ik terugkijk, dan denk ik, oeh, er is heel veel misgegaan. En er gaat nog steeds heel veel mis. Maar Jezus, die leefde zonder zonde. En zonder die verdiensten van een leven zonder zonde, zou zijn sterven namelijk ook geen enkele waarde hebben voor ons. Weet je, we moeten die cruciale betekenis van deze waarheid onder ogen zien. Jezus stierf niet alleen voor ons, en luister goed, maar tevens leefde hij ook voor ons. Snap je dat? Want als hij geleefd had, dan had hij fout gemaakt, dan had zijn sterven totaal geen zin gehad. Dus hij heeft ook voor ons geleefd. En al die jaren leefde hij onder de wetten die God gegeven had, zonder die wetten te schenden. En een ieder die zonder deze wetten te schenden zou leven, zegt God, zou rechtvaardig zijn voor God. Dus Jezus is rechtvaardig voor God. Behalve Jezus is dat niemand gelukt. En het enige wat de wet namelijk ons duidelijk maakt, leert de Bijbel, is dat wij niet zonder zonde zijn. Dat op het moment dat er 50 kilometer per uur staat op een weg en je rijdt 80 kilometer per uur, dan overtreed je de wet. Als de volgende dag daar 80 kilometer staat en je rijdt dan 80 kilometer, dan houd je je weer keurig aan de wet. Dus het is de wet bepaald of je fout bent of niet. De wet brengt aan het licht dus dat we zondig zijn. Maar Jezus leefde als de Zoon van God en als de Zoon van mensen zonder ook maar één keer de wet te breken. En daardoor leefde hij en was hij en is hij rechtvaardig. En als je dus de borstharnas van gerechtigheid aantrekt, dan trek je dus die rechtvaardigheid van Jezus aan. Weet je, ik zal een ander voorbeeld geven, misschien heb ik het al eens gegeven, maar stel je een boek voor. Dat getiteld is Het wandelen en handelen van Jezus toen hij leefde op aarde. Waarin alle goede dingen beschreven staan die Jezus deed toen hij met bepaalde situaties in aanraking kwam en hoe hij daarin handelde. Het perfecte leven van Jezus Christus. Mooie omslag eromheen. En dan heb je een ander boek. Het leven en wandelen en handelen van Armand toen hij op aarde was. Dat is een heel ander boek, zal ik je zeggen. Want in dat boek staat een gedetailleerde beschrijving van alle verkeerde zaken. Van alle zonden die ik heb begaan. De slechte gedachten die ik heb gehad. De foute keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven. Kortom, alle beslissingen en handelingen in mijn leven die geoormerkt kunnen worden als zonde. Maar op het moment dat Jezus Christus mijn leven heeft aanvaard, dat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven, heeft God die omslagen van die boeken verwisseld en hij plaatste de omslag met het leven van mijn boek om het boek van Jezus Christus heen. Dus als God naar Jezus kijkt aan het kruis, wat ziet hij dan? Dan ziet hij mijn zonde daar aan het kruis hangen. En dan ziet hij al mijn zonden, al de dingen die ik verkeerd heb gedaan en die verkeerd gegaan zijn in mijn leven, al mijn falen als deel van het leven van Jezus. En vervolgens gaat God met de omslag van Jezus, van Jezus' boek, en slaat het om mijn boek van mijn leven heen. En als God mij dan aanziet, ziet hij mij als perfect. Ziet hij mij als rechtvaardig. En zonder zonde. En dan ziet hij mij, in plaats daarvan, ziet hij het perfecte leven van zijn Zoon Jezus Christus door mij heen. En dat is wat er uiteindelijk gebeurt. Dus dat is wat het betekent om de gerechtigheid van Christus te ontvangen. En dat is ook wat ik het beeld heb als ik dan die gerechtigheid van de borstharnas van gerechtigheid omsla. Dan stel ik me voor dat boekcover eromheen gaat, de boekomslag eromheen gaat. Dan denk ik, oh ja, dat sla ik om me heen. En dat is de positie die we hebben bij God. Wat er ook in ons leven op dit moment aan de hand is. Misschien met worstelingen die je hebt, of bepaalde zonden waar je nog tegenaan loopt. Maar je hebt die positie en die zal bij God niet veranderen. Die positie heb je. Dus de eerste laag van bescherming, van de borstharnas, van gerechtigheid, is onze positie bij God, doordat we de gerechtigheid van zijn Zoon Jezus Christus hebben ontvangen en daarmee bekleed zijn. Ja, dat is één. Twee, maar de borstharnas van gerechtigheid symboliseert als tweede ook de rechtvaardigheid van een christen. Het is niet zo van, we trekken hem aan en joepie, lang leven de lol. Nee, want er gaat nog meer. Als we nou even teruggaan naar datzelfde vers waar we mee begonnen zijn, uit 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. En hier speelt het woordje heiliging een sleutelrol. Weet je, heiliging is ook zo'n woord dat je opvalt als je net tot geloof bent gekomen. Ik weet het nog zo goed. Dan hoor je allemaal, dat wordt dan ook wel de talen Kanaans genoemd. Hè? Dan hoor je allemaal van die woorden en denk, wat betekent dat in vredesnaam? Ik heb geen idee, maar het klinkt wel mooi. Het klinkt allemaal wel mooi. En heiliging is ook zo'n woord. Hè? En uiteindelijk is heiliging niks anders dan het proces om heilig te worden. Is niks anders dan het proces om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Dat is het. En de beste definitie van heiliging is, in mijn woorden, het in praktijk brengen van de positie die je hebt bij God. En wat was die positie ook alweer? We zijn rechtvaardig in de ogen van God. En we hebben de gerechtigheid van Jezus ontvangen en we trekken die aan. En daar moeten we naar handelen. En de Bijbel leert dat we dienen te leven naar wat we geworden zijn. God wil dat we leven, wandelen en handelen in gerechtigheid, om het zo maar te zeggen. Met Jezus als ons grote voorbeeld en ons doel om steeds meer op hem te gaan lijken. Dat is leven in rechtvaardigheid. Dat is leven naar de gerechtigheid. En het probleem van heel veel christenen, zeker hier in deze Bijbelbelt, die loopt van, ik weet niet waar die helemaal, die loopt helemaal naar boven toe ergens. Maar in ieder geval vooral in deze regio, is dat we wel bereid zijn om die eerste laag te dragen. Dus die, onze positie wel te claimen. Maar het in de praktijk brengen van die praktische laag, ja, dat vinden we dan weer lastig. We willen dan eigenlijk die praktische kant van het dragen van die harnas niet in de... Dat willen we dan niet. Want die laag die symboliseert namelijk de gerechtigheid van ons als christen. Het zijn wij zelf die een rechtvaardig leven dienen te leiden. Het is onze verantwoordelijkheid, niet de verantwoordelijkheid van God. God heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Die heeft gezegd van, hé, ik geef mijn zoon. En nu is het onze verantwoordelijkheid om ons leven in lijn te brengen met wie we zijn in Jezus Christus. Dat is onze verantwoordelijkheid. En de Bijbel leert ons telkens weer om een rechtvaardig leven na te jagen. Wat uiteindelijk niets anders betekent dus dan het in praktijk brengen van wie we zijn in de ogen van God. Weet je, als onze positie in Christus, als onze rechtvaardigheid al voldoende zou zijn, waarom vraagt de Bijbel dan altijd, joh, zorg nou dat je een rechtvaardig leven leidt. Zorg nou dat je dat najaagt. Daar hamert de Bijbel echt op. Want het verandert uiteindelijk niets aan onze positie, maar het heeft alles te maken met onze bescherming. Want daarom hebben we een wapenrusting nodig. Het is niet bedoeld zo van, nou leuk om een wapenrusting. Nee, die is bedoeld voor ons als bescherming. En zolang we hier op aarde zijn en de fout die heel veel gemaakt wordt, en dat is het punt eigenlijk wat ik wilde maken, is dat we geleerd worden om te denken dat het in de praktijk brengen van die rechtvaardigheid invloed heeft op onze positie bij God. Dus wij denken, dat we draaien het dus om. We zeggen van, ik wil bij God in een bepaalde positie komen dat ik als een geliefd kind door hem geaccepteerd ga worden. En wat we dan gaan doen is dan een leven van rechtvaardigheid proberen te leven, zodat we onze positie bij God kunnen bewerkstelligen. En dan doen we daar echt flink ons best voor. En zo op die manier zouden we dan een eeuwig leven bij God verdienen. Maar dit is niet iets wat je verdient door je daden. Het is je positie en vanuit die positie zegt God, en nu is het jouw verantwoordelijkheid om ernaar te leven. En ik heb een aantal teksten bijgezet. Positie ten opzichte van rechtvaardigheid. Ik zie dat de tekst iets uit elkaar is gelopen, maar dat maakt allemaal niet uit. 1 Johannes 3 vers 10. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Oftewel, je kunt hem dus ook omdraaien. Iedereen die wel de rechtvaardigheid doet, is uit God. Dat kunnen we eruit concluderen. Oftewel, je bent een kind van God en daaruit blijkt dat je rechtvaardig bent. En niet andersom. Er staat niet, je wordt een rechtvaardig kind op het moment dat je goede dingen doet. Openbaring 22 vers 11b zegt, en wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Oftewel, je positie is, je bent rechtvaardig en je bent heilig. En tot slot 1 Timotheüs 6 vers 11. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen na, gerechtigheid en nog wat dingetjes. Oftewel, je positie, je behoort God toe en de opdracht is, jaag het na. Jaag het na. En als je weet wat je positie in Christus is, dan weet je dus zeker dat je hem toebehoort. Omdat je met je hele hart gelooft dat Jezus jouw zonde aan het kruis heeft weggedaan. En dan dienen wij daarom tevens onze rechtvaardigheid aan te trekken, wat de Bijbel ook leert als een kleed. Efeze 4 vers 24. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En in het boek van Openbaring, daar wordt zelfs verteld dat we straks in de hemel omhuld zullen worden, gekleed zullen worden met linnen. We zullen met linnen omkleed worden en dat dat onze rechtvaardigheid is, staat er. Maar zolang we nog op deze wereld zitten, want we leven nog niet in de hemel, we leven op deze wereld. En zolang we nog op deze wereld leven, is het belangrijk dat je je wapenrusting aantrekt. Want zonder wapenrusting ben je weerloos tegen de beschuldigingen van de duivel. Zelfs tot het punt dat je kunt twijfelen of je wel christen bent. Je getuigt niet omdat je moet constateren dat jouw leven er niet veel anders uitziet dan het leven van iemand die niet gelooft. Of zoals de uitkomst van het onderzoek zei, ik getuig niet vanwege het leven dat ik leef. En over wat voor leven praten we dan? Hoe zou een rechtvaardig leven er dan uit moeten zien? Hoe zou dat er dan uitzien? En dat vind ik, ik heb zo'n mooi stukje gevonden in 2 Korinthe 6. Daar geeft Paulus namelijk aan de gemeente uitleg hoe een leven van gerechtigheid eruit zou moeten zien. En in vers 7, ga je zo ontdekken, maakt hij zelfs een directe verwijzing naar de wapenrusting. We gaan lezen 2 Korinthe 6, 3 tot en met 10. We geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als misleiders en toch waarachtigen, als onbekende en toch bekende, als stervende en zie wij leven, als bestraft en toch niet gedood, als bedroefde, maar toch steeds blij, als arme, maar die toch vele rijk maken, als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Best even een lastig stukje, maar ik vond het is zo'n mooie beschrijving, zo'n prachtig dichterlijke beschrijving van wat het is om een christen te zijn, om een leven te leiden waar we met alle zaken te maken hebben die bij het leven horen. Armoede, rijkdom, pijn, verdriet, eer, oneer, allemaal dat soort dingen. We leven in deze wereld. En we slaan ons als christenen er doorheen, soms door de meest onmogelijke situaties, maar met behulp van het borstharnas van gerechtigheid. Met de wapens van gerechtigheid slaan we ons er doorheen. Ten tijde van stress, ten tijde van vreugde, ten tijde van zorgen, van overvloed. Als je bekleed hebt met de gerechtigheid van Jezus en als je ernaar leeft, dan is er eigenlijk een soort constante kwaliteit van leven die nergens anders te vinden is. Wat de omstandigheden ook zijn, je kunt dan altijd dank u wel, God zeggen. En er gaat geen kracht uit van een christenleven als er geen rechtvaardigheid is. Je bent dan in staat, of je bent dan niet in staat om te getuigen. Je bent niet bestand tegen de verleidingen en de denkbeelden van de wereld. Als je dat niet aantrekt. En telkens als je weer die strijd ervaart, dan is die Satan als de kipper erbij om je weer te wijzen op de zonde die in je leven plaatsvindt. En hij gaat recht af op je zwakte. Hij schiet weer die pijlen dwars in je hart. En je bent weerloos tegen die tactiek. En vroeg of laat hebben we er allemaal als christen een keer mee te maken. Je denkt van, oh, ik ben echt boel. Ik was niet voorbereid op wat hier gebeurde. En dat betekent dus dat in de derde plaats, dat het symbolisch aantrekken van het borst van harnas, van gerechtigheid, ook betrekking heeft op het dagelijkse karakter. Weet je, het is niet zo van, nou, we trekken het, nou, laten we vandaag bidden, we trekken het aan en we doen het. Nee, je moet het dagelijks, moet je erbij stilstaan, ik moet dat aantrekken. Het is niet alleen een zondagse aangelegenheid hier, maar het is, ik zou bijna zeggen, het is 7 dagen per week, elke dag, elk uur, en die strijd vindt overal plaats. Tot slot wil ik als 4e punt van het symbolische aantrekken van het borstharnas van gerechtigheid even iets voorlezen ter verduidelijking, moeilijk woord. Ik ga je een stukje lezen en aan het einde van het stukje vraag ik, wie ben ik? En ga ik eens luisteren wat jullie ervan vinden. Als compagnon ben ik constant bij je. Ik ben je grootste helper of je grootste last. Ik duw je voorwaarts of ik trek je naar beneden in je falen. Ik sta volledig tot je beschikking. De helft van wat je doet kun je net zo goed maar aan mij overdragen, want ik ben in staat om ze snel en correct te doen. Ik ben makkelijk te managen. Je hoeft alleen maar duidelijk tegen me te zijn. Als je me precies laat zien hoe ik iets moet doen, door het een paar keer voor te doen, dan doe ik het automatisch op dezelfde manier. Ik ben de dienaar van alle groten van deze aarde en tot spijt van hen die falen. Zij die uitblinken, heb ik geholpen om uit te blinken. Zij die mislukken, heb ik geholpen om te mislukken. Ik ben geen machine of computer, maar ik werk wel met de precisie van een machine, maar dan met de intelligentie van een mens. Je kunt me gebruiken voor winst of voor ondergang. Het maakt mij niet uit. Gebruik me. Train me. Wees vastbesloten en ik plaats de wereld aan je voeten. Maar als je lichtvaardig met me omgaat, dan zal ik je vernietigen. Wie ben ik? Ja, dat is een goeie, hè? Hoef niet te antwoorden. Nee. De gewoonte. Het is de gewoonte. Weet je, het is een gewoonte. Als jij dus een gewoonte insluipt waarin je een gewoonte aanleert om 's ochtends vroeg op te staan en je gaat de Bijbel lezen, dan wordt dat een gewoonte. En dan zegt hij, dan is dat de helft van wat je als in. Het wordt vanzelfsprekend. Het kan je opbouwen, maar op het moment dat jij de gewoonte hebt om 's ochtends uit te slapen, bekijk het maar, dan wordt het je ondergang. Het is de gewoonte. Misschien kennen jullie die van zaai een gedachte, oogst een handeling. Ja, dus ik zeg nu van, als ik nu tegen jullie zeg, morgenochtend allemaal de Bijbel lezen, dan zaai ik die gedachte. En als jullie morgen dat doen, dan oogst je die handeling. Oogst die handeling nou, dus doe dat dan elke dag, dan oogst je een gewoonte. En als je een gewoonte oogst, dan oogst je discipline. En als je je discipline oogst, oogst je je bestemming. En dat is gelijkvormig te zijn aan het beeld van Jezus Christus. De Bijbel leert dat we een rechtvaardig leven, dat we van een rechtvaardig leven een gewoonte moeten maken. Dat moet vanzelfsprekend zijn. We dienen zaken die de Bijbel ons aanreikt te ontwikkelen als een gewoonte, zodat het automatisch onderdeel zijn van wie we zijn. En we denken vaak dat we een beter leven moeten leiden, maar dat heeft Paulus ook al geprobeerd, zoals hij schrijft in Romeinen 7 vers 18. Immers, het willen is er wel bij me, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede doen, het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dus Paulus heeft geprobeerd het uit eigen kracht. En op een gegeven moment roept hij erachteraan, maar Gode zij dank voor Jezus Christus, zegt hij erachteraan. Want daar gaat het, oh, in Jezus Christus vind ik die vrijheid. Zijn gerechtigheid omarm ik. Dus het borstharnas wordt gedragen om wat te beschermen? Het hart. Weet je, daarom dragen ook zoveel politiemensen en militairen een harnas. Dat de kogels niet in hun hart springen. Want ons hart is namelijk de zetel van onze emotie. Is de zetel waar onze liefde heerst. En zoveel christenen lijken de strijd te verliezen omdat ze hun hart niet beschermen. We moeten ons hart beschermen. En hierdoor komt het hartsverlangen terecht daar waar het niet hoort. En raakt het zo vaak, hè, onze liefde voor Jezus raakt dan zo vaak bekoeld. Want de Bijbel leert ook waar je hart is, daar zal je schat zijn. Dus het besluit, allerlaatste zin, het besluit om het borstharnas aan te trekken, begint dus bij het verlangen om die liefde van Jezus te beschermen uit het besef wat hij voor ons heeft gedaan. Dus we moeten teruggaan naar die eerste liefde. In plaats van te trachten een beter leven te leiden, want dat is niet wat we hier vanochtend proberen te zeggen, niet proberen een beter leven te leiden, moeten we alleen hem opnieuw liefhebben en hem aantrekken. En we moeten hem opnieuw aanbidden. En dat zal een nieuw leven van gerechtigheid geven. Amen.